Openbaring 20, vers 1 tot en met 6. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan. En hij bond hem 1000 jaren en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. De overige doden werden niet weer levend, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Het 1000-jarig vrederijk, daar gaat het dan over. Staat erboven in deze vertaling, misschien in uw vertaling ook. Daarover is veel te doen. Wanneer is dit begonnen? Komt dit nog? Hoe moet je dit lezen? Is dit iets van een aanduiding van een groot aantal jaren, een bepaalde tijd? Is dit expliciet 1000 jaar? Enfin, daar gaat hij. Je voelt het eigenlijk op je afkomen. Ik hoor bij de categorie mensen die geloven dat het 1000-jarig vrederijk nog komt. Bovendien geloof ik, en ik heb daar geen enkele twijfel over, dat het inderdaad 1000 jaren zullen zijn. Mensen die dit geloven werden al heel vroeg in de kerkgeschiedenis giliast genoemd. Giliast, zei gisteravond iemand tegen mij, maar ik denk, ach, ook goed. Vroeger, als je giliast werd en je was voorganger in een kerk, dominee, dan liep je grote risico's dat je je baan kwijtraakte, dat je uit de kerk werd gezet. Dat is niet één keer gebeurd, dat is heel vaak gebeurd. En daar was ik wel eens ondeugend als ik in een Calvinistische kring kwam, want daar gebeurde dit. En ik vroeg heel voorzichtig of ze wel eens een giliast gezien hadden. Nou, niemand zegt daar wat. Daar hoort niet zo. En dan zeg je, nou, ze hebben de bloemen vandaag weggelaten hier. Ze hebben dus nu eigenlijk alle aandacht op die giliast willen laten vallen. Nou, er staat er dus één nu. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het woord giliast vroeger een beladen woord was. Nu niet meer zo. Echt niet. Want er zijn ook in alle reformatorische kringen, in vele reformatorische kringen, echt verlangende harten naar onderzoek, naar verdieping. En ook is daar een grote vraag naar informatie over dat 1000-jarig vrederijk. Ik weet dat omdat ik diverse conferenties mag bezoeken of contacten mag hebben. Ook met mensen die, laat ik maar zeggen, in het geheim nog conferenties beleggen over ditzelfde onderwerp. Er is dus veel te doen vandaag. Hier gaat het in Openbaring 20 over het 1000-jarig vrederijk. Een periode van regeren door onze Heer Jezus. Een periode die 1000 jaren gaat duren. Een periode waarin Hij in de troon is. Hij de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Hij die op het witte paard zat en naar de aarde is gekomen. We hadden dat in hoofdstuk 19. Hij komt naar beneden en hij komt hier op aarde om te gaan heersen. De Satan zal gebonden zijn. Daar zit veelal de moeilijkheid. Hoe moet je dit zien? Is de Satan tot op zekere hoogte vandaag ook niet gebonden? Een soort hond aan een ketting. Hij blaft wel en hij doet van alles, maar hij kan toch niet alles. Zoiets. Hoe gaat het in zijn werk als de Satan gebonden is? En waarom laat God hem dan nog weer los als hij dan één keer in een put van afgrond zit? Nou, laat hem daar alsjeblieft en haal hem er nooit meer uit. Hij moet toch weer voor een korte tijd losgelaten worden. We krijgen dat nog in deze overwegingen over dit laatste Bijbelboek. Stof genoeg om je suf te praktiseren. Nou, dat wens ik je niet toe. Ik hoop dat de lofprijzing in je hart komt en dat er aanbidding zal zijn en grootmaking van onze Heere voor de vele dingen die hij heeft willen geven. Maar er zijn ook hele belangrijke dingen hier in dit stukje te vinden. Een engel gaat naar beneden en die heeft een sleutel van de put van de afgrond, pakt de duivel, stopt hem erin. U kunt niet over zijn identiteit twijfelen, want het is de duivel, de Satan, de oude slang, de draak, alle namen worden genoemd. Zo van welke kant je het ook bekijkt, het is steeds diezelfde. En die gaat opnieuw in een put. Daar is die uitgekropen, nu zeg ik het maar heel even plastisch, in hoofdstuk 9, vers 1. En de vijfde engel blies de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op aarde gevallen. En haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven en ze opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En dan komen die springhanen. In die put wordt de duivel nu gestopt. En hij wordt verzegeld, met andere woorden, hij kan er niet meer uit. En dan gaat de Heer Jezus regeren. Je zou willen dat de Heer dit vandaag nog regelde. Waarschijnlijk was dan de conferentie op de Azoren ook afgelopen. Dat was dan gelijk tot een einde gekomen. Tot een goed einde, dat vind ik wat moeilijk. Ik geloof wel, als God handelt, dat dat een goed handelen is. Dus zal het ook een goed einde zijn. Maar je wordt bijna bang van vandaag. Tenminste, zo gaat het mij. Er komt zoveel naar je toe en je hoort zoveel dingen. En je vraagt je af, is dit de weg van de Heere of is het puur machtswellusterij van bepaalde mensen? En soms denk ik dat het dat alleen maar is. En dat komt rechtstreeks van de duivel. Israël, uw sympathie, veronderstel ik, heeft zwaar weer te verduren. U zit zich te koesteren in een heerlijk voorjaarszonnetje. Ik heb een wat andere neuskleur gekregen, zie ik. Maar zij zitten zich helemaal niet te koesteren. Ik bedoel, ze hebben misschien ook goed weer, dat weet ik niet eens, letterlijk. Maar ze zitten met de enorme dreiging die om hen heen eigenlijk zich aan het ontwikkelen is. Als meneer Bush vrede aanbiedt aan de Palestijnen, dan gaat dat altijd ten koste van Israël. En dat gebeurt nu. Want Bush moet support hebben. Hij gaat met de collectezaak rond, nu zeg ik het met mijn eigen woorden. En dus moet er wat gebeuren. Maar Irak ziet achter elke Amerikaan een Zionist. Zo zeggen ze het letterlijk. Met andere woorden, wat die Amerikanen doen is erg. Maar achter elke Amerikaan zit een Zionist, zit een soort Israëlman. En daar gaat het om. En ik geloof ook dat dat echt zo is. De Bijbel heeft voorzegd dat alle volkeren, zeker de landen die al in het boek Daniël genoemd worden, en dat is Irak, dat is Iran, dat is de Balkan, dat is Europa, dat zeker die landen zich in die tijd zullen mengen in een enorme strijd rondom Jeruzalem. En ik vind dat je nu vandaag die strijd kunt ruiken. Dus of meneer Bush nu wel of niet aanvalt, die strijd is al te ruiken. En die strijd gaat komen. Onder het bewind van Saddam Hussein zullen ze optrekken. Nou, misschien is er dan een ander daar. Maar ze gaan wel. En de Bijbel voorzegt dat die strijd hevig is. Zacharia 12 zegt dat al die landen er zullen zijn en dat ze die lastige steen Jeruzalem zullen gaan tillen. Zullen moeten tillen. En als ze hem tillen, hebben ze gelijk een behoorlijke snee in hun hand. Ze zullen zich deerlijk verwonden, zegt de Bijbel. En dan komt de Heer Jezus. Israël heeft enorme druk te verduren. En de komst van de Heer Jezus hier op aarde is aanstaande. We hadden dat. En dan komt hij hier opnieuw om te lijden. Nog een keer de Via Dolorosa, de lijdensweg te gaan. Amen voor toen. Maar dit gaat niet nog een keer. Ik wil zo graag helder maken, broeders en zusters, lieve vrienden, dat het gaat om de komst van de Heer Jezus en om de glorie van de Heer Jezus. Hoe je het ook bekijkt, wat er ook gaat gebeuren, welke strijd je ook waarneemt en hoe je het ook weegt, het gaat altijd om de Heer Jezus. De duivel wil niet dat de Heer Jezus koning wordt. Hij weet heel goed dat als hij koning wordt, wordt hij koning in Jeruzalem. Dus moet Jeruzalem weg. Hij weet heel goed, als er een volk rondom de Heer Jezus zal staan, om hem te bejubelen, dan is het het Joodse volk. Dus moet het Joodse volk weg. Dat is altijd de insteek. En dat zal zo blijven. Iedere keer hetzelfde. Ik wil je graag herinneren aan twee voorbeelden uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Er zijn in het Oude Testament twee mensen die een ring gekregen hebben. In het Nieuwe Testament één. Die ene in het Nieuwe Testament is de verloren zoon. Ik zal je gelijk op weg helpen. En die twee uit het Oude Testament zijn de moeite van het bestuderen waard. Ik hou nog even de spanning erin. Hè? Nou, nee, flauw. Het is gewoon Jozef in het boek Genesis. En het is Mordechai in het boek Esther. Ik begin bij de laatste. Als er een merkwaardig Bijbelboek zou moeten worden gekozen, als je dus zou moeten kiezen, je zou een sms'je moeten sturen, nou wie weet ik ook niet, maar je zou een sms'je moeten sturen van wie je dan koos, wat je dan het merkwaardigste Bijbelboek zou vinden, dan denk ik dat je bij het boek Esther uitkomt. De naam van God komt niet eens voor in dat boek. Sommigen zeggen dat hoort helemaal niet bij de Bijbel. Hoe kun je nu een Bijbelboek hebben waar het woord van God niet in, waar het woord God niet voorkomt? Nou daar. Het is alsof God de grote afwezige is. En daar ontwikkelt zich iets. Dit verhaal dat speelt in Irak en in Iran, zo u wilt. Waarschijnlijk Irak. Dat is ook wel merkwaardig. Interessant in elk geval. En daar waren mensen in de burcht Susan, een soort zomerverblijf van de koningen uit die tijd. En daar hadden zij van alles. Koningin Vasti is afgezet. Ik zal u het verhaal niet kunnen vertellen, maar nu mag het zelf lezen. En als u gaat beginnen met lezen, leest u het uit. Dus als u doet, begin dan vanavond op tijd, want anders dan, als u om 11 uur begint, dan krijgt u te weinig slaap misschien. Want het wordt zo spannend dat u het gaat. Nou ja, u hebt het al lang een keer gelezen. Toch? Nou, ik zou willen dat u het opnieuw ging lezen. Koningin Vasti wordt afgezet. Ik wil wel een keer gaan praten over wat dat betekent. Esther wordt koningin. Dat, een hele rare methode. Niet mijn methode, maar goed. Het staat wel in de Bijbel. En dan krijg je het bijzondere verhaal dat daar een Mordechai is, een Joodse man. Die woont daar in het burcht Susan, dat is een stad. En er zijn twee hovelingen van de koning die denken, weet je wat, wij willen zelf de baas. Het is altijd hetzelfde verhaal. En die plegen een aanslag. Maar Mordechai komt erachter en waarschuwt. Die beide hovelingen die worden gearresteerd. En het blijkt juist te zijn. Ze waren inderdaad van plan om die koning om zeep te helpen. Mordechai. Hij is een oom van Esther. Maar dat weet niemand aan het hof. In diezelfde tijd wordt een meneer Haman een beetje baas. Hij komt bovendrijven. Zal ik het anders zeggen? Hij heeft zich naar boven gewurmd. En hij wordt zodanig baas dat de koning van plan is om alles bijna in zijn handen te geven. En hij voelt zich geweldig. Hij is de grote jongen. Iedereen moet buigen voor Haman. Maar Haman heeft één grote actie in zich. En dat is haat tegen de Joden. Is dat nieuw? Dat is helemaal niet nieuw. En hij denkt, nee. Dat volk, dat zint me niet. En wat gebeurt er nu? Iedereen buigt op straat. Oh, meneer Haman, wat kan ik voor u doen? Kopje thee, meneer Haman. Sigaartje, meneer Haman. Iedereen buigt als een knipmes. En dat is die ene man, die komt hij tegen, dat is die Mordechai, die denkt, je kent van mij de boom. Sorry hoor, dat zal iemand niet zo gezegd hebben. Maar die doet net alsof die man niet bestaat. Hij buigt niet. Nou heb je 100.000 mensen. En 99.999 buigen voor je. Dan moet je toch een keer tevreden zijn, of niet? Jongen. 99.999 mensen buigen als ik knipmes. Maar die ene doet het niet. Nou, hij vreet zich helemaal op. Hij wordt helemaal waar. Jongen, en dat is een Jood. Ja, zeker. En hij moet eraan. En alleen die man natuurlijk. Zijn hele volk. Het hele volk moet eraan. En hij smeet snode plannen om het hele volk om zeep te helpen. En daar is hij heel ver mee. Heel ver mee. En wie heeft die snode plannen door? Dat is diezelfde Jood Mordechai. Die heeft dat door. En wat doet hij? Die loopt luid jammerend door de burcht Susan. Nou, ook nog luid. Zo van, we gaan eraan. Een listige aanslag tegen ons volk. Nou ja, daar wordt het nog erger van. Die Jood Mordechai moet weg. Haman heeft het zo voor elkaar dat hij alle macht heeft gekregen. Hij heeft een soort ring gekregen van de koning waar hij bevelen mee kan uitvaardigen. Weet je wel, een soort zegelring waar je je handtekening kunt plaatsen onder in een lak geval, in zo'n lakzegel. Hij zegt tegen zijn vrienden, weet je wat je doen moet? Hij zegt tegen zijn vrienden, weet je, het zint me niet, hè, die ene man. Weet je wat je doen moet, zeggen die vrienden? Je moet een paal van 25 meter hoog in je tuin zetten. En dan moet je die Haman, daar moet je die Mordechai aan spitsen. Zo van, op die paal met een man, in één keer dood. Gewoon even de koning vragen, regel je toch even. Jij met je invloed en jij met je macht. Hij denkt, ja, is het ook zo. Nou, paal laat hij vast door zijn timmerman klaarmaken. Staat hij er alvast. En dan komt er een hele merkwaardige nacht. Hoe het kan, weet ik niet. Mordechai weet dat dit plan er ligt. Esther weet dat zij een keer water bij de wijn moet nu. Nee, dat ze een keer met het water voor de dokter moet komen. Dat ze een keer kleur zal moeten bekennen. Mordechai slaapt niet. Esther slaapt niet. Hama niet vanwege... Morgen is die Mordechai bij mij op die paal gespietst. Die slaapt ook niet. En de koning slaapt ook niet. Hele merkwaardige nacht. Niemand slaapt. Een nacht waarin niemand slapen kan. De koning zegt tegen zijn bedienden, omdat hij niet slapen kan, zet ze RTL4 eens op. Sorry hoor. Hadden ze die toen? Nee dus. Nou wat dan? Lees eens wat voor uit mijn eigen werk, zegt de koning. Waarschijnlijk is het zo goed vertaald. In het verhaal van Asterix en Obelix is dat al steeds iemand die je voordraagt uit eigen werk. Nou, dat kon die koning ook. Ja, nee, een beetje subtieler, hè? Hij zegt, welke grote daden heb ik gedaan? Dus lees eens wat voor over mijn overwinningen en over mijn grote daden. En, nou, daar waren hele boeken van. Maar er werd ook gelezen dat er een aanslag tegen de koning was gepleegd. En de koning vraagt op dat moment, wie is die man? Mordechai. En wat heeft hij als beloning? Heeft hij een lintje gekregen? Nee, hebben we vergeten. Oh ja, nou, alsnog. De koning die beslist dat die man eer moet krijgen. Op dat moment komt Haman binnen en van, u kent het verhaal, hè? Wat zal men de man doen aan wie de koning eer wil bewijzen? Een schitterende omkering. Echt waar, die Haman die komt om Mordechai op die paal te spitsen, vraagt toestemming van de koning om dat te mogen doen. En de koning zegt, moet je luisteren, er is één man in mijn rijk aan wie eer moet worden bewezen. En wat zal ik dan doen? Nou, Haman denkt, daar ben ik natuurlijk. Eigenwijze man. Ja toch? Er is nog maar één man aan wie de koning eer wil bewezen. Nou, koninklijk paard, koninklijk kleed, koninklijke wagen, het hele staat in rep en roer, iedereen roept eerbied. Doe dat aan Mordechai, nou moet je nagaan. Staat die paal in zijn tuin? Mordechai moet op die paal. En in plaats van op die paal zit Mordechai in die wagen. En Haman loopt voor die wagen. Hij is het. Jazeker. Het is alsof in één nacht alles omgedraaid wordt. God komt in het boek niet voor. God achter de schermen. Zal ik het anders zeggen technisch? God achter de knoppen. Volledig. Haman komt op die paal. Mordechai krijgt een ring. En aan de Joden is grote vreugde gegeven. Het Purim of Purimfeest is toen ontstaan. Het lot werd geworpen. Een geweldige ontknoping. En die Mordechai schittert. Gouden diadeem, mooie kleren, prachtig. De hele stad juicht. Joden zijn in alle staten van enthousiasme. Het is geweldig. God heeft in één nacht alles omgedraaid. Van een enorm debakel, ondergang. Werkelijk ondergang van alle Joden. Zover was het. Die wet was uitgevaardigd. Is de zaak omgedraaid. Waarom dit verhaal? Er is maar één die voor de grote tegenstander niet heeft gebogen. Wie is die ene? Mijn heiland. Iedereen heeft een knieval gemaakt voor die Jodenhater. Iedereen. Mooi verpakt of minder mooi verpakt. De geweldige dingen van de duivel zijn boven komen drijven. Er is maar één die zijn snode plannen door had. En hij, die tegenstander, dacht, en nu heb ik hem. Nu spits ik hem aan een paal. Het kruis van Golgotha. En juist daar heeft God de knop precies omgedraaid. Daar waar hij dacht dat hij het won, heeft hij het echt verloren. Het boek Esther is een heel mooi boek. Dat is de illustratie vanuit Irak gezien over de eindtijd. Daar word je koud van, daar werd ik koud van. Ik denk, Heer, hoe is dit mogelijk? Hoe heb ik dat nooit gezien? Waarom snapte ik dat dan niet? Waarom kreeg ik dat niet aangereikt? Nu gaat het hier over de Heer Jezus, die gaat heersen. De haat tegen de Joden was enorm. Alle volkeren opgetrokken, in de richting van Jeruzalem gegaan. Iedereen slaags met die stad. Strijd, moeite, spanning, ongelofelijke toestand. Alles is daar gebeurd. En het volk zou eraan gaan. En op een bepaald moment draait de Heere God zelf de knop om. Echt 180 graden anders. En dan komt hij ineens van de paal af, mag ik dat zo zeggen, komt terug en hij, de ring aan zijn vinger, de koning der koningen, de heren der heren, hij gaat regeren. En vreugde, 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 louter vreugde daar in Jeruzalem. Het hele boek Esther. Echt onvoorstelbare glorie, onvoorstelbare heerlijkheid voor de Heer Jezus. Tweede voorbeeld. Jozef. Je kent het verhaal van Jozef uit je hoofd, denk ik. Ik ook. Ik wist er alles van. Ik zou je eerlijk mijn verhaal vertellen. Ik hield van Bijbelse geschiedenis. En als er een onderwijzer, hoofdonderwijzer, die ongelooflijk boeiend kon vertellen, vond ik. En ik kende alle geschiedenissen. En ik kom in een hele kleine samenkomst van een stel amatierige broeders. Ik vond het maar niks. Het zingen was waardeloos en het gebouw leek nergens op. Alles wat maar menselijk gesproken negatief kan zijn, dat was ook negatief, vond ik. En dan gaat een broeder staan en zegt, ik wil iets vertellen uit het verhaal van Jozef. Nou, ik denk, nou, hij moet mij wel vertellen over Jozef. Dat weet ik al lang. Dat weet ik al lang, toch? Daar weet ik alles van. Dat verhaal heb ik gehoord. Dat ken ik. En hij vertelde dat Jozef verkocht werd door zijn broers voor zilverlingen. En zei, dat is met de Heer Jezus ook gebeurd, hè? Ja, de Heer Jezus was de koning. Droom van schoven, aardse dingen. Droom van sterren, hemelse dingen. Alles boog voor. Ik weet nog dat ik kippenvel kreeg. Die broeder was nog maar nauwelijks begonnen met zijn verhaal over Jozef. Of ik was helemaal van slag. Waarom? Omdat ik nooit begrepen had dat het verhaal van Jozef te maken had met de Heer Jezus. Verkocht. Door de broers verworpen. Ja, door Israël verkocht voor zilverstukken. Door de broers verworpen, in de put gegooid. Ik kan wel doorgaan. Ik ga niet zo ver, maar Jozef is in de handen van de Romeinen, sorry, van de Egyptenaren, van de volkeren terechtgekomen. De Heer Jezus in de handen van de volkeren. Daar heeft hij alleen maar goed gedaan. Maar weer hebben ook de volkeren, hoe ook, hem onschuldig veroordeeld. Ook Pilatus deed het. En zit in de gevangenis en u kent het verhaal van de schenker en van de bakker. U weet precies hoe het ging. Hij is eruit gekomen. En ja, op Gods tijd, dan draait God die knop om en dan wordt alles anders. De Egyptenaren delen in zijn glorie. En Jozef heeft al een bruid, heeft een vrouw en heeft zelfs kinderen. En er is een hele speciale relatie daar in Egypte. En dan komt de hongersnood. Die grote verdrukking. Even in beeld, hè? Ik moet typen, schilderij, uitbeelding. Totdat de broers gedwongen worden om te zeggen, ja, we moeten toch, hè. Dacht je dat we ooit voor jou zouden buigen? Hadden ze gezegd toen Jozef zijn droom verteld had. En wat doen ze? En dan komt die ontknoping, ik ben Jozef. Om jullie in het leven te behouden, is God deze route met mij gegaan. Een hele emotionele ontknoping. Ik weet nog hoe ik huilde, omdat ik dat nooit gezien had. En ik kan er nog om janken, dat in het Oude Testament, in het boek Genesis, zo'n verhaal staat, zo precies op de Heer Jezus passend, dat ik denk, hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan dat? En wat gebeurt er? Jozef heeft een ring aan zijn vinger. Heeft koninklijke bevoegdheid. En Israël, de broers, worden gezegend. Om jullie in het leven te behouden, heeft God mij voor jullie uitgestuurd. En ik ben er om voor jullie te zorgen. Ik heb nu twee geschiedenissen. Slechts twee in het Oude Testament hebben een ring gekregen. Ik heb ze allebei nu genoemd. En ze gaan allebei over Israël, over het oude volk van God. De ene in de druk, bijna ten onder, maar God keert het om. En de ander in buigen voor de koning, in eerbiedig erkennen. En dat zeggen ze ook tegen elkaar. Het is omdat wij onze broer verkocht hebben, omdat we hebben het gejammer van hem gehoord en we hebben onze oren toegestopt. Het is onze eigen schuld. Jozef zou het dan niet kunnen verstaan vanwege het taalprobleem. Nou, hij verstond het heel goed, dat snap je. Want hij had diezelfde taal geleerd, uit hetzelfde nest. Ik hoop dat je die beide beelden nu eens oppakt. En dat je nu vanavond gaat zeggen, oh, dus Jozef en Mordechai, beide beelden, schilderijen van de Heer Jezus. Van hem die gaat regeren, van hem die alle macht heeft, van hem die alle glorie heeft. Zoals Jozef eer kreeg. Oh, alles juichte voor Jozef. Zoals Mordechai alle eer kreeg. Alles juichte voor die Mordechai. Beide met een ring aan hun vinger. Beide met koninklijke waardigheid. Beide zodanig bezig dat de hele stad juicht. Dat is nu precies het beeld uit het Oude Testament van de komende regering van de Heer Jezus. Hij komt uit de hemel, die volkeren die Jeruzalem bedreigen worden overwonnen. De Heer Jezus gaat regeren, er worden tronen neergezet en dan gaat de Heer Jezus in Jeruzalem wonen, in Jeruzalem heersen. Ik weet niet of je dat allemaal kunt realiseren in één keer, waarschijnlijk niet. Er is zoveel over te zeggen. Je zou dus het hele boek Ezechiël toch eens een keer weer moeten lezen. Moeilijk hoor. Maar begin dan eens bij hoofdstuk 40, misschien bij 43, waar de glorie van God uit de hemel komt. En waar de glorie van God daar in Jeruzalem landt. En waar de stad opnieuw vervuld wordt met de glorie van God. Ook al zou je daar beginnen, dan zie je daarna, van 43 tot en met 48, een geweldige ontplooiing van wat er in die tijd gaat gebeuren. Nu, dat is het duizendjarig vrederijk. Dan is de koning daar, dan is de glorie van God daar, de hele stad is vol, vol van heerlijkheid, vol van glorie. Zoals in Egypte iedereen vol was van Jozef, zoals in Susan iedereen vol was van Mordechai. Zo is dan iedereen vol van de Heere der Heeren, de Koning der Koningen. Hij komt, de Heer Jezus, hij komt zelf. Hij komt daar in Jeruzalem, hij gaat daar wonen, hij gaat daar tronen. Hij heeft daar zijn verblijf. En als Salomo een ivoren troon heeft, kan niet meer vanwege de milieutoestand van vandaag, maar goed, toen kon het nog. Maar met goud beslagen. En je denkt, nou, dat had dan ook geen ivoor. Hoeven ze daar net zo goed een soort hout kunnen zijn zonder meer. Als je dan toch al ivoor hebt en je gaat het met goud beslaan, ja, dan zie je van het ivoor ook niks meer. Het is toch gebeurd. En de Heer Jezus zegt, meer dan Salomo is hier. De Heer Jezus gaat regeren in Jeruzalem. Ik zei de vorige keer dat hij niet de lijdensweg nog een keer gaat om te lijden. Hij gaat wel misschien al die stopplaatsen nog een keer belangs. Misschien al die staties die je in de Rooms-Katholieke traditie terugvindt in alle kathedralen vrijwel. Misschien kom je daar allemaal toch weer te staan. Dat je, oh ja, daar gebeurde dit, daar gebeurde dat, daar gebeurde dat. Misschien raakt het je nog. Misschien heeft het nog iets te zeggen voor je. Hoe dan ook de Heer Jezus wordt geëerd en geprezen. En hij regeert. Wie regeren met hem? Allen die deel hebben aan de eerste opstanding. Dat is een moeilijke. Wie hebben allemaal deel aan de eerste opstanding? Is namelijk een verschil. Mensen die zeggen, er komt een soort eindpunt, een soort jongste dag. Dan is het gewoon over en uit, dan is het gewoon sluiten. Die hebben ongelijk. Alleen al op grond van het stukje van vanavond. De overige doden werden niet weer levend. Dus er is kennelijk verschil. Of je dat nu voor of tijdens of na het duizendjarig vrederijk situeert. Of voor of tijdens of na de grote verdrukking. Is het me even, om het even nog. Ja, het is me niet om het even. Maar om de discussie niet al te scherp te krijgen. Maar wel duidelijk te krijgen. Dat er verschil is. En alleen al dat zou voldoende opening moeten bieden voor een goed gesprek en voor nadenken over. Er is verschil. En dat verschil is heel nadrukkelijk, ook in dit hoofdstuk. Als je de Heer Jezus Christus kent, als je heiligt, als je verlosser, dan komt er een moment dat hij de doden in Christus eerst zal laten opstaan. Ja? 1 Thessalonicenzen 4. Mooi hoofdstuk is dat. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Onze geliefden, allen die ons voorgingen en geloofden in de Heer Jezus. Die zullen als hij zegt, kom, eerst opstaan. Met een bevelend roepen. Met de stem van een aartsengel. En wij die leven zullen veranderd worden. Stel, hebben we vaker gesteld. Stel dat dat vanavond zou gaan gebeuren. Ineens alle doden in Christus. Misschien uw dierbaren. Uw geliefden, uw ouders, misschien uw kinderen. Ze zullen eerst opstaan. De doden in Christus zullen opstaan. Waar komen ze vandaan? Uit het paradijs. Daar zijn ze nu. Horen nu onuitsprekelijke woorden. Schitteren daar. Zijn in de nabijheid van de Heere. Ontbonden en met Christus. Verreweg het beste. Daar zijn ze nu. Opstaan zullen ze. En wij levenden zullen veranderd worden samen met hen. Want we zijn nog nooit ontslapen. We zijn nog niet in die zin, laten we zeggen, gestorven. Maar we worden veranderd. Vanavond misschien in één keer veranderd. Hoop je? Ja, ik hoop dat het vroeger ook wel is, maar dan had het te maken met een. Ik heb niet zo'n zin aan maandag. Dus. Laat het vanavond. Ik lees natuurlijk iets waar je tegenop ziet of zo. Maar dat is in feite eigen belang. Ik wil graag van dat probleem af. Ik snap dat. Maar we zullen veranderd worden. We gaan naar de Heer. Als je de Heer Jezus kent, ga je mee. Als je de Heer Jezus niet kent, dan zit je hier alleen in de zaal als dat over een paar minuutjes gaat gebeuren. Nou, mijn Bijbel ligt hier nog. Zou je dan nog een kans hebben? Nou, misschien wel, misschien niet. Waarschijnlijk niet, denk ik. Maar misschien is dat te hard. Misschien is dat te cru. Ik wil graag duidelijk maken dat het nu de tijd is. Nu, vandaag. Je moet niet zeuren, je moet er niet omheen draaien. Dit is nu de tijd. Nu. De dag van Gods genade. Niemand kan zeggen of dat morgen nog zo is. Daar moet je hem vandaag pakken. Niet omheen. Wij gaan weg. De dood in Christus. En wij veranderd. Nou, we zijn helemaal weg. Ineens is Veenendaal knap opgeschoond. Nog meer huizen in de verkoop voor de makelaars onder ons. Ik weet niet wie ze dan in de verkoop geven. Dat weet ik ook niet precies. Hoe het zit, weet ik ook niet. Ik weet ook niet van de vraagprijs. In elk geval, de gelovigen zijn weg. Ze zijn echt vertrokken. Is dat de eerste opstanding? Ja. De overige doden werden niet weer levend. Wie zijn dan die overige doden? Nou, dat zijn al die mensen die niet geloofden. Die ook ontsliepen. Die ook heen gingen. Maar die niet geloofden. Waar zijn die dan? Nou, ik heb een goed voorbeeld. Lucas 16. Dat is die rijke man die zegt, ik lijd pijn in deze vlam. Ik zit helemaal fout, zit niet goed. Waarschuw mijn broers. Alsjeblieft, doe wat. En een bekende evangelist die zei, titel voor zijn toespraak, evangelie, bid stond in de hel. Ja, zo had hij het genoemd. Een beetje moeilijk natuurlijk, even slikken. Maar hij bedoelde eigenlijk te zeggen van, oh Abraham, doe wat. Dus hij bad als het ware, weet je wel. Dus doe iets. Want mijn broers. Die man had goed door dat het helemaal niet goed zat met hem. Maar hij blijft nog. Wij gaan de Heer tegemoet en de gelovigen gaan van tussen de doden uit. Letterlijk, hè? Van tussen de doden uit. De eersteling Christus. En dan van tussen de doden uit gaan de gelovigen de Heer tegemoet in de lucht. En ze zullen door de Heer Jezus in het huis van de Vader worden gebracht. Ze zullen door de Heer Jezus binnengebracht worden. De overige doden, dus die rijke man, blijft zitten. Zou hij de enige zijn? Ik laat dat maar los, maar van één weet ik het zeker. Die blijven nog achter. En de ongelovige mensen die nog leven, ja, die blijven ook achter. Ja, die zijn dan niet in het dodenrijk. Dat niet. Die leven nog steeds in Veenendaal, in de omgeving. Misschien hebben ze nog te maken met vogelpers. Sorry. Iets plastisch voor vandaag. Maar zorg genoeg hoor. Enorme zorg. Ze blijven hier. Het wordt een hele moeilijke tijd dan, als de gemeente weg is. De Bijbel voorzegt dat dan de weerhouder weg is. En dat betekent dat de duivel vrij spel krijgt en dat hij behoorlijk fanatiek wordt. En er gaat heel veel mis daarna. Toch komen er in die tijd nog veel mensen tot bekering, ook grote scharen die niemand tellen kan. Maar er zijn ook in die tijd martelaren. Mensen die vanwege hun geloof, vanwege hun geloof in God de Schepper, toch het met de dood moeten bekopen. En die mensen die zijn gestorven vanwege hun geloofsuiting. En nu zegt de Bijbel, die worden ook weer levend. Die horen ook nog bij die eerste opstanding. Horen die dan ook bij de gemeente? Dat hoorde mij niet zeggen, dat heb ik niet gezegd. De gemeente wordt de Heer tegemoet gevoerd in de lucht, zal in het huis van de Vader zijn. Maar als het gaat om de regering van de Heer Jezus, het glorierijke binnenkomen in Jeruzalem van de Heer Jezus, dan worden ook de doden in Christus, ja, en de gelovigen die nu veranderd worden, en de martelaren die worden daarbij gevoerd. Daar wordt een groot geheel van gemaakt. Niet om dan te zeggen, die horen, dat zijn allemaal precies dezelfde. Maar daar wordt één gezelschap van gemaakt. En dat gezelschap is rondom de Heer Jezus. Als hij gaat regeren. Ja, dat zijn die martelaren. Nog even geduld. Je zult met Christus heersen. Je zult met Christus regeren. En wij ook. En we zijn als priesters van God en van Christus. Er is een priesterdienst voor God. En dat is een priesterdienst van God. Voor God in de richting van, dat is vandaag. Als je nu lofoffers mag brengen in de richting van de Heere God. Je mag hem prijzen, je mag hem groot maken, je mag bejubelen. Dat is priesterdienst. Ik hoop dat je een priester bent. Principieel ben je een priester. Zuster, broeder, wie je ook bent, als je gelooft in de Heer Jezus, ben je een priester. Dat is het ambt aller gelovigen. priesterschap. Het algemeen priesterschap. Je bent een priester. Priester om offers te brengen, in Gods nabijheid te komen en met eer en met hulde en met lofprijzing naar hem toe te gaan. Dat is priesterschap, vandaar. Maar er komt een moment dat je priester bent van God uit. Dat je met de zegen van God naar beneden komt. Priesters van God uit. Met de zegen van God naar de mensen toe. Daarom zal in die tijd de zegenstroom er zijn. Vanuit het heiligdom. En overal waar die zegenstroom komt, daar is heling. Ezechiël, Zacharia, Johannes 7. Van God uit. Met brood en wijn. Van God uit met de zegen van God komen. Naar mensen die op dat moment op aarde zijn. Nou, dat is in elk geval Israël. Die zullen als eerste de zegen ervaren. In het koningsdal kwam Melchizedek Abraham tegemoet. Ja, dat is dezelfde locatie waar Absalom voor zich een klein standbeeldje heeft gemaakt. Hij dacht, ze doen het na mijn sterven toch niet voor mij, dus ik doe het zelf maar van tevoren. Ik snap dat, dat is ongeveer de mens eigen. Absalom heeft daar in het koningsdal voor zichzelf een standbeeld gemaakt. Maar daar kwam Melchizedek met brood en wijn. En onze hoge priester is een hoge priester naar de ordening, moeilijk woord hoor. Ik weet het wel, naar de ordening van Melchizedek. Niet naar de ordening van Aaron, daar was hij gestorven. Maar naar de ordening van Melchizedek. En hij komt met brood en wijn uit de hemel. En jij en ik komen met hem. Hij gaat regeren in Jeruzalem. Mordechai in de wagen. Jozef, geschitterd. Dus, schitterend. Heerlijk, bejubeld. Zegen, zegen, zegen. En jij en ik zijn bij hem en met hem en we komen met hem met de zegen van God. Wat een taak, hè? Dan. Ga ik dan weer naar Veenendaal in de omgeving? Is de A30 dan net klaar? Is het kruispunt daar bij Ede ook klaar? Heb je dat gezeur niet meer van die 70 en met die flits? Ja, ja, vorige week zondagavond. Ik zag hem net op tijd. Ik kwam er langs. Is dat dan al, sorry hoor, tussenzin. Is dat dan voorbij? Is alle moeite en alle hobbel dan over? Nee. Zo gaan we niet terug. Wij gaan niet terug naar onze locaties. We gaan niet naar onze buren en vertellen hen met bravoure dat we toch gelijk gehad hebben. Dat willen we wel. Zo zitten we wel in elkaar nu. Maar dat wil je dan niet meer. Maar zo ben je dan niet meer. Je bent namelijk anders. De Heer heeft je hart vervuld en je gaat niet meer trots als een pauw hier even je veren laten zien. Het is de Heer Jezus. En u gaat met de zegen van de Heer komen. En die zegen vloeit vanuit Jeruzalem. Waarom? Nou, omdat hij daar is. Omdat de Heer Jezus daar regeert. Of de volkeren dat leuk vinden? Natuurlijk niet. Die hadden andere locaties. Daar zaten ze zelf. Maar dat ging toch niet goed. Daar in Jeruzalem gaat het gebeuren. En ze gaan elk jaar, van jaar tot jaar, naar Jeruzalem om daar een feest te vieren. Het Loffertefeest. Nou kan ik ook over een hele verhaal over, maar dat weet je zelf hoe dat gaat. Hoe dat in zijn werk zit. En anders komt dat nog wel een keer. Maar in elk geval, ze gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om daar het Loffertefeest te vieren. En ze nemen een geschenkje mee, toch? Als je dan bij de koning komt, moet je ook een bokje meenemen. Sorry, mijn verhaal. Maar dat was vroeger zo. Niet een blind paard. Of een blinde koe. Of een kreupel kalfje. Nederland komt met een geschenk voor de koning. En als zij buigen, is er zegen. Van God uit. Vanuit het heiligdom. Van God uit. Zegen voor de mensen. Zou je niet verlangen naar die tijd? Koe en berin samen. Panter en bokje samen. Geen verderf. Alleen maar zegen. Het zuchten van de schepping. Ziekte, problemen, zorgen. Weg. De openbaring van de zonen Gods. De hele schepping zucht en is in barensnood tot nu toe. En wacht op de openbaring van de zonen Gods. We komen. En het zuchten van de schepping is voorbij. Zegen. En de duivel verleidt niet eens meer. En we worden ouder dan Methuselah. Methuselah was 969. En je wordt 1000 jaar. Ja. Hoe dat zit met de tandartsen en met de artsen weet ik ook niet. Maar waarschijnlijk zijn ze werkloos. In elk geval hebben de Barabbas ondernemers een hele slechte tijd. Sorry hoor. Soms moet je het even relativeren om het helder te krijgen. Om het te snappen. Wat een dag zal dat zijn. En om wie gaat het dan? Gaat het dan om dato? Gaat het dan om ons? Want wij waren zo goed. Oh nee, het gaat om hem. Het gaat om hem. Hij regeert. En wij flitsen alleen maar. Hij is het, weet je wel. Heb je wel eens een plaatje gezien dat iemand achter iemand stond en zei. Ik zeg, dat is een mooi plaatje. Maar ik denk alleen aan de Heer Jezus. Ik ga achter hem staan. Hij is het. Ja, hij is het. Hij is het. Hij is het. Het gaat om hem. Het gaat echt alleen om hem. En als je dit nu een beetje doorkrijgt voor de toekomst, hoe gaat het dan deze week? Nou, ik denk dat je naar God toe zegt, Heere God, ik wil u zo graag prijzen. En dat je van God uit ook met iets van God zelf terugkomt naar mensen toe. Is toch zo? Waarom zegt de Heer Jezus, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien? Dit zei hij van de geest die in hem geloven zouden ontvangen zouden. Nu toch? Waarom is de kerk zo dor? Waarom is jouw leven zo dor? Als je niet naar binnen gaat met lofprijzing, kun je ook niet naar buiten komen met zegen. Moeilijk, hè? Het is toch simpel? Nee, simpel is het niet. Maar het is wel de waarheid. Ik ben er echt van overtuigd, als wij naar binnen gaan met zegen voor God. Sorry hoor, we kunnen niks toevoegen aan zijn glorie. Maar we kunnen wel hem eren, hem hulde brengen. Maar dan zullen wij van God uit met de zegen van God mogen terugkeren. Je gelaat schittert, je gelaat straalt. Zoals Mozes straalde als hij bij de Heere God geweest was. Nou, je gaat anders kijken. En morgen vroeg vragen ze, heb jij die wedstrijd gewonnen 1 tegen 100? Ja. Jackpot, ja. Lotto weekend, ja. Weekend miljonair. Ik heb het allemaal. Ik heb de Heer Jezus. Ik heb de Heer Jezus. En ik weet het, hij is van mij en ik ben van hem. En ik wil me zo verheugen. En ik wil hem eigenlijk nu al eren zoals hij straks eer gaat krijgen. De Heer zegene jullie allemaal. Amen.